Goedenavond. Fijn u te ontmoeten. Wat heerlijk om met deze liederen de samenzang samen te hebben, maar ook daarin de Heere groot te maken. We mogen een gedeelte overdenken samen uit het woord van God. En als mijn stem het een beetje volhoudt, wil ik ook nog een paar liederen voor u zingen. Dus, wij gaan eerst samen bidden en dit samen zijn in de hand van de Heer leggen. Wil u graag voorgaan in gebed. Vader, we komen tot u in de naam van onze Heer Jezus. Die met grote dankbaarheid hier dat we hier vanavond mogen zijn met elkaar. Wat een genade. Dat we uit volle borst uw eer en uw grootheid mogen bezingen. We denken daarbij aan vele van onze broeders en zusters hier, die het voorrecht niet genieten. Die in alle stilte en in het verborgen bij elkaar moeten komen. En wij genieten ongekende vreugde. Dat we op deze wijze met elkaar uw naam mogen verhogen. Naar uw woord en belofte bent u in ons midden hier. Dat hebt u beloofd. En u wilt tot ons spreken door uw woord en door uw geest. U bent in ons midden. En daar willen we u voor danken. We willen vragen dat u door de kracht van uw Heilige Geest door de rijen wil gaan. Wilt u tot een ieder van ons spreken? En we bidden om geopende harten. Zodat het woord ook hier ingang mag vinden in onze harten. We zijn zo dankbaar voor de blijde boodschap van het evangelie. Die mag nog gehoord worden in een tijd en in een wereld die bloedt uit duizenden wonden. En wij mogen de verlossing prediken in de Heer Jezus Christus. Wat een genade. We denken aan uw volk Israël en bidden om de vrede van Jeruzalem. Dank u wel dat u ook met uw volk tot uw goddelijk doel zult komen. We bidden voor elkaar. U weet hier wat we nodig hebben. We zijn hier binnengekomen. Zie met vreugde of met verdriet, met problemen, moeilijkheden. Willen ze allen brengen voor uw genadetroon. En vragen hier dat we op een ontspannen wijze mogen luisteren samen naar uw woord. We bidden voor de zieken. Er is een naam genoemd onder zijn broeder Teun van Ommen. Wilt u ook herstel geven, zodat hij ook weer op termijn uw woord mag uitdragen. We bidden voor elkaar hier. Wat een problemen kunnen er zijn in ons leven. Wat een verdriet. Maar u aanschouwt het om het in uw hand te nemen. Helpt u bij het begeleiden van de samenzang. Zegent u de liederen die we met elkaar zingen. Wilt u helpen bij het uitdragen van uw woord. Spreken daarbij uit dat we volledig afhankelijk zijn voor de werking van uw geest. En zo leggen we dit samen zijn in uw liefdevolle hand, Vader, in de naam van onze Heer Jezus. Amen. Volgende lied dat we zingen met elkaar, dat is 392. En ja, u moet al zo lang zitten. En als je staat, dan zingt het toch beter.
Oh.
wil graag een gedeelte met u lezen uit het woord van God. En wel uit Genesis 19. Genesis 19, ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Dit volgt op het gedeelte dat Abraham bad voor Sodom en Gomorra. En we moeten constateren dat er nog geen 10 rechtvaardigen waren in deze beide steden. Ik lees u vanaf vers 1. De 2 engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hun tegemoet te gaan, en hij boog zich met zijn gezicht ter aarde. En hij zei: zie toch, mijn heren, wijk toch af van uw weg en kom naar het huis van uw dienaar en overnacht daar, was uw voeten. Morgen vroeg kunt u opstaan en uw reis vervolgen. Maar ze zeiden: nee, wij zullen wel op het plein overnachten. Hij drong echter sterk bij hen aan, zodat zij van hun weg afweken naar hem toe en zijn huis binnengingen. Hij richtte een maaltijd voor hen aan, bakte ongezuurde broden en zij aten. En al voor zij zich te slapen legden, omsingelden de mannen van de stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud het huis. Heel het volk, niemand uitgezonderd. Ze riepen naar Lot en zeiden tegen hem: waar zijn die mannen die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen naar buiten toe, naar ons toe, zodat wij gemeenschap met hen kunnen hebben. Toen ging Lot naar buiten, naar hen toe, bij de deuropening. Hij sloot de deur achter zich. En hij zei: mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb 2 dochters die niet met geen man gemeenschap gehad hebben. Laat mij die toch bij u brengen. En doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: ga opzij. Ook zeiden ze: deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven, en nu wil hij zeker rechter over ons zijn. Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. En zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe, het huis in en sloten de deur. Ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid, zodat ze tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Toen zeiden die mannen tegen Lot: wie hebt u hier nog verder? Een schoonzoon, uw zonen of uw dochters, breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats te gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de Heer. Daarom heeft de Heer ons gezonden om haar te gronden te richten. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen, en zei: sta op, ga naar buiten uit deze plaats, want de Heer gaat deze stad te gronden richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons als iemand die grappen maakt. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. En ze zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw 2 dochters die zich hier bevinden. Anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouwen, de hand van zijn 2 dochters, omdat de Heere hem wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En toen het gebeurde, toen zij hem buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei: vlucht voor uw leven. Kijk niet achter u. Blijf nergens op deze hele vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hem: nee toch, heren. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt uw grote goedertierendheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te behouden. Ik sla een paar versen over naar vers 22. Daar staat: haast u, vlucht daarheen naar de stad waar Lot om vroeg, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. Tot zover het woord van God. Als inleiding van de prediking zingen we nog een lied. En dat is 890 uit de bundel van Johannes de Heer. Ieder uur, iedere stap brengt ons nader. Zoals thema boven deze avond willen zetten, keuze. Een keuze die we maken in het leven kan bepalend zijn voor de toekomst. Ik heb u een zeer ingrijpend gedeelte gelezen uit het Oude Testament, waar ook de Heer Jezus Christus een aantal keren naar refereert in de evangeliën. Noach, Sodom en Gomorra, en heeft daar het nodige van gezegd en het eigenlijk in de reden over de laatste dingen geplaatst in het perspectief van deze tijd, de eindtijd. Hij zegt tegen zijn discipelen, tegen zijn toehoorders, dat het zal in de laatste dagen zijn als in de dagen van Noach en in de dagen van Sodom en Gomorra. Hij sprak in Matteüs 24 en ook in het Lucas-evangelie over de tekenen van de tijd. En hij geeft daarbij ook aan, let op de tekenen van de tijd. Wij kunnen daarbij onderscheiden, alhoewel we de tijd niet weten en de dag en het uur niet, wanneer hij terug zal komen op de wolken van de hemel, maar er is duidelijk door de Heer Jezus gezegd van er zullen tekenen zijn van de eindtijd. Nu, we zijn nu ruim 2000 jaar verder en de wereld maakt een geweldige ontwikkeling mee. Je zou kunnen zeggen, zowel in positieve als in negatieve zin van het woord. Om weer terug te komen bij Lot. We weten dat hij optrok met Abram. Abram betekent, de Heere is verheven. En Abraham, vader van velen. En we weten uit het woord van God dat Abraham rechtvaardig was en geloofde op een bijzondere manier in God. We lezen ook in het voorgaande hoofdstuk dat hij bad voor Sodom en Gomorra. Een prachtige ontmoeting. En ik hoop dat u me dat niet kwalijk neemt, maar God kwam Abraham met twee engelen tegemoet incognito. Hij openbaarde zich in een menselijke gedaante. En Abraham heette hun welkom, bereidde een maaltijd. En dan gaan die twee engelen, die gaan naar Sodom en Gomorra. En Abraham gaat in gebed. Er is een diepe bewogenheid bij hem over die beide steden. En hij heeft natuurlijk ook bewogenheid voor Lot. Lot was toch, tenslotte toch familie van hem. En dan gaat hij bidden. Hij bidt niet alleen, hij pleit. We zouden nu zeggen voor de troon der genade. En hij begint, Heere God, als er nu eens 50 rechtvaardigen zouden zijn in Sodom en Gomorra, zou u dan die twee steden omkeren? Nee, Abraham. U 40 dan? Ook niet. 30. En hij gaat maar door en hij houdt eigenlijk vast totdat u op 10 komt. En dan moeten we constateren dat zelfs er geen 10 rechtvaardigen waren in die stad. Dan gaat de geschiedenis gaat verder. We gaan aan de hand van die twee engelen gaan we naar Sodom en Gomorra. En broeders, zuster, wie zien we daar in de poort zitten? Ik hoop dat u een beetje zich dat kunt voorstellen. Daar zit Lot in de poort. Lot die zich losgemaakt had van Abraham. En Abraham die was zo vorstelijk geweest om Lot de keuze te maken, omdat het land hun beiden niet verdroeg. En wat zien we dan? Dan zien we een Lot die kijkt over de vlakte van de Jordaan. En de Bijbel beschrijft ons, het was als de Hof van Eden. Nu heb ik nog nooit een bezoek gebracht aan de Hof van Eden, maar het is heel mooi geweest in het begin. En zo zag het eruit. En dan kunnen we ook, ja, wel constateren dat wij heel gefocust zijn, u en ik ook, op datgene wat we zien. Dat kan zo mooi zijn, maar ook bedrieglijk mooi. En hij sloeg zijn tenten op tot Sodom en Gomorra. Maar er staat wel bij dat de beide steden vol was van boosheid, zonde en al wat iets meer zei. En daarom is het ook zo belangrijk, broeders en zusters, welke keuze wij maken. En ik heb het al gezegd, dat is bepalend ook voor ons verdere leven. Nu, die engelen die gaan naar Sodom en Gomorra en daar zit dan Lot in de poort. En Daar werd vroeger recht gesproken in de poort. Dus hij maakte deel uit, zoals we nu zouden zeggen, van het stadsbestuur. Zijn gastvrijheid had hij niet verloren. Hij zag deze mensen aankomen, buigt zich voor hen neer en hij nodigt hen uit om in zijn huis te komen. Natuurlijk wist hij niet wat de missie was van deze twee engelen. Maar de vraag is, hoe is het mogelijk dat iemand met zo'n gelovige man opgetrokken heeft, een keuze kan maken om in die goddeloze steden een woning te vinden en daar een vaste verblijfplaats? U zegt ons de apostel Petrus, die zegt ons dat Lot zich dagelijks kwelde, zijn rechtvaardige ziel dagelijks kwelde, de zonde die hij zag. Dat was moeite voor hem. En dan vraag je af, waarom vertrek je dan niet uit die omgeving? Al ben je zo gefocust, zit je zo vast aan de dingen van de wereld, dat je die niet los kunt laten. En ik wil u daarbij ook nog zeggen, als je kinderen hebt, en dat geldt ook voor nu, de plaats waar je woont, daar wonen ook je kinderen. En die zijn ook aan die invloeden onderhevig. Het komt ook bij je kinderen bezig. En je ziet ook hoe Lot zijn gastvrijheid zo ver gaat. Ik kom er straks nog even op terug. Dat hij zijn beide dochters aanbiedt aan die perverse lui van Sodom en Gomorra. Nou, we weten wat er gebeurt, hè. En als je zondigt, zegt de Bijbel, dan zondig je vaak ook in de nacht. Vandaar ook dat wij zo langzamerhand, en ik wil niet generaliseren, maar u weet het net zo goed als ik, en dat is even voor de jongeren ook onder ons, als je het niet weet, als wij vroeger uitgingen, dan moest je voor 12 uur thuis zijn. En de jongeren gaan nu om 12 uur weg. En mijn vader zei altijd, de nacht is voor het ongedierte. U kent die uitspraak wel. Hè? Maar de Bijbel waarschuwt er ook tegen door te zeggen, wee degene die de dag tot een nacht maken en de nacht tot een dag. Ook dat staat in de profeten opgetekend, broeder, zuster. Nu, en als mensen zondigen, dan komt dat vaak in de nacht tevoorschijn. Men heeft waarschijnlijk dan het idee te ontkomen aan de ogen van God. Nou, ik moet u teleurstellen, hij ziet alles. Zijn ogen doorlopen het ganse rond van deze aarde, zegt ons de Bijbel. Maar je ziet het hier ook in de nacht. Nog voor zij gingen slapen, legden om te slapen legden, omsingelden de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van jong tot oud het huis. Heel het volk, niemand uitgezonderd. Nou, dat is me dan een legioen geweest. Want die steden waren goed bevolkt. En dan roepen ze tot Lot en zeggen tegen hem, waar zijn die mannen? U denkt misschien, hier gaat het over homoseksualiteit. Nee, het gaat nog veel verder. Deze mannen hadden ook vrouwen, maar die ook, hadden ook gemeenschap met mannen. Het was nog veel perverser. En als de Heer Jezus verwijst naar de tijd van Sodom en Gomorra, dan weten we dat hij daarbij iets voor ogen had. En dan wijst hij ook op de zonde die daar leefde. Hij waarschuwt als het ware daartegen. En u weet het net zo goed als ik. Het dreigt een algemene, ja, wat moet ik zeggen? Men begint het gewoon te worden en de mensen die het niet gewoon vinden, die worden gedemoniseerd. Je mag niks meer zeggen van homofilie. Je mag niks meer zeggen van samenwonen. Je mag niks meer zeggen van euthanasie. Je mag niks meer zeggen van abortus. Je moet eigenlijk maar meelopen in de grote stroom. En dan ben je wat veilig. Maar wat zegt ons de Bijbel, broeders en zuster? Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Dus als die voorbeelden worden gegeven in de Bijbel, dan zegt ook de apostel Paulus in Romeinen 13 en 1 Korinthe 10, die zijn ons gegeven als voorbeeld om niet in dezelfde dingen te vallen. Nou, ze komen uiteindelijk nogmaals bij Lot in huis. Waar zijn dan die mannen? Breng hen naar buiten naartoe, zodat wij gemeenschap met hun hebben. Ze wilden dus seksueel contact met deze mannen. Perversiteit. Het is eigenlijk onvoorstelbaar. En Lot ging naar buiten toe, want hij had hem als gastvrij man opgeworpen. En hij gaf als het ware, bijna ten koste van zijn leven. Hij ging naar buiten toe en hij gaat een gesprek aan met de menigte die voor zijn deur stond. En hij noemt ze ook nog mijn broeders. Doe maar. Doe hen toch geen kwaad. Zie toch, ik heb 2 dochters en nu komt het. Ik moet u zeggen, en dat weet u misschien ook, dat heb ik wel eens verteld, maar we hebben 3 dochters. We hebben inmiddels 7 kleinkinderen, waarvan 6 meisjes. En ik ben er geweldig blij mee. Ik heb in mijn leven anders nog niks gezien dan jurkjes en meisjeskleding zo. Maar weet u, en dan ga ik veel verder. Ik zou er niet aan moeten denken dat ik mijn kinderen zou moeten uitleveren aan deze mensen. En dan ga je erop doordenken. En dan zie je hoe het verval van het geloof bij Lot had plaatsgevonden. Je kunt zeggen, hij was een vleeselijke christen geworden. En toch moet ik u zeggen dat hij in de ogen van God nog rechtvaardig was. Want de engelen kregen de opdracht om die rechtvaardige Lot, alhoewel hij er niet naar leefde, uit Sodom en Gomorra te halen. Gemeenschap. Zien we dat de seksualiteit waar we vandaag aan de dag mee te maken hebben, broeder en zuster, dat het ver buiten de goddelijke principes valt. Mensen en vooral vrouwen worden vernederd en worden gebruikt en daarna weggegooid als een stuk vuil. En ik zou de jonge mensen vanavond die in ons midden zijn, maar ook de jonge gezinnen willen waarschuwen, let op je kinderen waar ze naar zien. En let op in welke handen ze dreigen te vallen. En bescherm hun, bid dagelijks voor je kinderen, dat ze de bescherming mogen hebben achter het bloed van de Heer Jezus Christus. Want daar zijn ze veilig. Weet niet of u de geschiedenis kent en de uittocht van Egypte. Natuurlijk kent u die. Maar de Israëlieten waren veilig achter het bloed. En wij als gelovigen mogen schuilen achter het kostbare bloed van de Heer Jezus. Zonder bloedstorting, zegt ons Hebreeën 9 vers 22, is er geen vergeving. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Broeder, zuster. Maar Lot, hij brengt zijn dochter af, hij biedt zijn dochters aan, onvoorstelbaar. En als je dat tot je door laat dringen, dan denk ik, Lot, Lot, wat is er met je gebeurd? Hoe kun je zo diep zinken dat je tot deze dingen in staat bent? Doe deze mannen niets aan, natuurlijk. Hij was gastvrij. Maar je beschermt toch niet het leven met het leven van je kinderen. Want om die reden zijn ze onder mijn dak gekomen. Toen zeiden ze, ga of zij. Ook zeiden ze, deze een is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven. Nu komt het. Wij zijn zo langzamerhand beginnen we eenlingen te worden in een maatschappij die niks meer met de Heere God te maken wil hebben. En natuurlijk zijn we niet alleen overgebleven. Maar ik denk wel dat u best eens een keer het gevoel heeft van, ben ik dan nog alleen die zo denkt? Ik kom de mensen regelmatig tegen dat ze helemaal in paniek zijn geraakt door te zeggen, ben ik dan alleen die zo denkt? Nee, dat bent u niet. Let altijd op, dat zegt de profeet ook. En God zegt tegen Elia, als hij zegt, ja, maar ik ben alleen overgebleven, dan zegt hij, nee, ik heb nog duizenden die hun knieën niet gebogen hebben voor het beeld van Baal. En dan mogen we ook ons door laten bemoedigen. Maar dat wil niet zeggen dat wij met onze hele samenleving ons bevinden in een neerwaartse spiraal, broeder, zuster. En het is de bedoeling dat wij zelf leven, geheiligd, afgezonderd in deze wereld, niet meedoende met de dingen die de wereld zo belangrijk vindt. Misschien dat ik het toch even moet noemen. Gisteravond liever gezegd, toen hadden we een buurtbarbecue. Nou, dat bestaat niet uit zoveel mensen, maar we proberen ons daar altijd nog een beetje in te nestelen. En dan hoor je van mensen van, nou, hier hebben we naartoe geleefd, want dit vinden we zo fijn, hier kikken we op. Dan denk ik, wat een armoede. Wat een armoede, lieve mensen. Dat kun je toch niet voorstellen. Ja goed, ik heb het wel eens meer gezegd, ze vinden mij een hele saaie man. Ik rook niet en ik drink niet, ik ga niet uit. Nou, dan ben je heel saai. Nou, en ik heb me toch een plezier in het leven. Echt waar. Je staat 's morgens op en je mag weten dat je een kind van God bent. En dat je een toekomst voor ogen hebt. En je sluit 's avonds je ogen en dan ga je van tevoren in gebed. En dan kun je zeggen, dank u God dat u mijn heiland en mijn verlosser bent. Dank u wel, Heer Jezus, dat we terug mogen zien op een dag dat u ons weer gedragen hebt. Nu, en je kunt je natuurlijk vol pompen met allerhardse aardse geneugten, zou ik willen zeggen, maar het geeft absoluut geen vreugde. Want het moet altijd weer mooier en beter. Daar heb ik helemaal geen last van. Ik ben zo dankbaar dat het geloof vrede brengt en stabiliteit in je leven. En dat je mag weten met een God te maken te hebben die niet verandert. Er is bij hem geen omkeer, geen schaduw van omkering. Hij blijft altijd dezelfde tot in alle eeuwigheid. Wat saai, zeggen de mensen. Nou, maar het is niet saai. Want het geloven, dat raakt je hart. En het hart is het centrum van ons lichaam. En het is zo prachtig dat de Vader en de Zoon, zoals we dat lezen in Johannes 14, woning hebben gemaakt bij ons. Dus overal waar we komen, daar is Hij ook, want Hij woont in ons. Maar goed, die vreemdeling, want zo word je wel bekeken. Je bent een uitermate vreemde, een vreemde snoekzaam. Als je deze dingen beleidt, nou, dan is er altijd wel iemand die een gangmaker is om dat even in negatieve vorm naar voren toe te brengen. En dat kom je tegen op je werk, dat kom je tegen op school. Nou, ik moet voor de jonge mensen, ik zal u nog wat vertellen. Onze oudste kleindochter is 15 jaar. En wij varen met de Siloam. En er staan levensgrote teksten aan de zijkant. Je kunt nog zo slecht zien, maar je ziet het. Je hoeft er geen bril voor op te doen. En er staat aan de zijkant, gelooft in de Heer Jezus en u zult gered worden. Nou, daar kun je niet aan voorbij. Maar toen lagen ze in de haven van Terschelling, dat was een paar weken terug. En er onze kleindochter die was daar met de school. En toen zagen een aantal van die kinderen, die zagen dat schip te leggen. Nou, dan ben je gek, als je daarop vaart. En toen zei ze, ja, maar mijn opa en oma varen daarop. Nou, die waren gelijk ook gek natuurlijk. Maar u begrijpt het wel, van je mag alles langs de weg zetten. De meest perverse dingen lees je onderweg. En de schaamteloze dingen die gaan aan je ogen voorbij. En dat wordt in je huiskamer gebracht. En dan is er een man die heeft op zijn schuur staan van Jezus red in het wit. En dat moet eraf. Ja, waarom moet het eraf? Dat is als het ware een appel aan de macht der duisternis. Dat er iemand anders is die boven hem staat. En als een mens, je mag alles nogmaals mag je opschrijven. En je mag ook alles zeggen. Als het maar niet over het geloof in de Heer Jezus gaat. Nou, en die vreemdeling, want die kunt u nog zo proberen te verbergen. Maar als u een christen bent, dan kun je niet verbergen. Dat lukt je niet. Tenminste, als je wilt getuigen. Als je als Lot wil zijn, maar goed, hij werd toch herkend, hè. Want hij was als vreemdeling daar komen wonen. En wat zeggen ze dan, deze ene vreemdeling, die wil zeker rechter over ons zijn. Nou, dat horen wij toch ook. Je hoort het regelmatig, ook voor de tv, je hoort het zelfs in onze kamer, dat het geloven, ja, dat moet je eigenlijk achter de voordeur doen. Met name D66, die is daar heel goed in. Ik zou bijna zeggen D666. Maar het mag niet meer. Waarom? Nou, eigenlijk, wat de apostel Paulus ook zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de boosheden in de lucht. Dus het is de macht der duisternis die probeert de christenen mond dood te maken. Ik sprak vanmorgen met een zendelinge uit Bolivia, die werkt in Senegal. Ze zegt, we kregen een jonge man bij ons en die had gekozen voor de Heer Jezus. Als enige in het gezin. En zijn vader had al zijn ribben kapot geslagen. En hoor je stil. Dat doet mij wat. Kan ik u verzekeren. Maar dat is wel geloven in de praktijk. En geloven in de praktijk betekent ook dat je profileert naar de omgeving waar je in woont. En dat kan betekenen dat men je uitkost. Nu, dan zal ik u zeggen, dat is als het ware voor een christen toch wel heel goed. Want dan betekent het ook dat je een getuige bent. Ik wil er toch een voorbeeld van noemen. Broeder, zuster. Ik zou eigenlijk wel een wandeling met u willen maken door Hebreeën 11. Het hoofdstuk van de geloofshelden. Maar ik pak er één persoon uit. Daniël. En Daniël, dat was een hele bijzondere man. Hij was op zijn tienerjaren was hij aan het hof gekomen van Nebukadnezar. U weet dat natuurlijk wel. Maar hij had één voornemen. Gods woord was in zijn hart. En daar stond hij voor. Ondanks het feit dat het zijn leven kon kosten. Maar dan gaan we een stukje verder op en dan is er op een bepaald moment, dan heeft hij een hoge positie gekregen. Want ja, laten we eerlijk zijn, en dat is nu ook zo hoor. God zal overal zijn ambassadeurs neerzetten. Ook in welgestelde plekken. En Daniël, nou we weten dat de mensen om hem heen, die best jaloers op hem waren, die hadden zoiets van, we zullen hem eens flink te grazen nemen, want ze hadden een bloedhekel aan die Jood. Die verachtelijke Jood. Want ze hebben ook nu, de wereld heeft nu ook een hekel aan de Joden. Een bloedhekel. En het is Gods volk. En door dat volk zal de wereld gezegend worden. Ik kom er later nog even op terug. Maar wat deden ze? Ze wilden hem in een strik laten lopen. Ze hadden wat bedacht met elkaar. En Daniël mocht niemand een andere iemand aanbidden dan de koning. En dan vind ik het zo mooi. Dat wil ik ook nog even met u delen. Toen ik dat vroeger in huis hoorde en mijn vader las dat voor, dan genoot ik ervan. Dan denk ik, dit is toch prachtig, hè? Dat was mooier dan de spannendste verhalen van Donald Duck. Toen. En nu dacht ik, wat een man Gods. Maar als je tot geloof komt in de Heer Jezus, ga je de Bijbel anders lezen. En dan ga je de diepte doorgronden wat het betekent als je hem wil volgen. En wat doet Daniel? Als u dat bericht hoort. Hij gaat niet in het verborgene. Hij gaat naar de bovenzaal, zegt ons de Bijbel. Hij gaat naar de bovenzaal en hij gooit zijn vensters open naar Jeruzalem. En dan gaat hij hardop bidden. Hardop. Niet zachtjes, maar hardop. Ze wilden hem natuurlijk te grazen nemen, want mensen stonden op een hoekje te luisteren. En dan weten we wat er gebeurt. Hij wordt voor de koning geleid en die koning heeft al zijn best gedaan om hem vrij te pleiten. Maar het was een wet van Meden en Persen. Het kon niet, zo gezegd. En dan wordt hij in een leeuwenkuil gegooid. En dan vind ik het zo mooi dat de koning, die liet niemand komen die avond. Geen dansers, niks, want hij was verdrietig. Daniel had meer vrede in de leeuwenkuil dan de koning op zijn koninklijk bed. Dat is nu het verschil tussen het geloven. Weet u, en dat is iets machtigs. Als je de weg van de Here gaat, en dat had Lot niet gedaan. We gaan weer verder met deze geschiedenis. Wat gebeurt er? Ze drongen erop aan op die man. Ze kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit en trokken Lot naar zich toe het huis en sloten de deur. En ze sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren van klein tot groot met blindheid. Zodat ze tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden. Wie heb je nog meer hier in de stad? Wat is het belangrijke? Als je die vraag gesteld krijgt, wie heb je nog meer? Denkt u er wel eens aan? Dat de Heilige Geest ons dingen te binnen wil brengen. Wie heb je nog meer waar je voor kunt bidden? Wie heb je nog meer die je redden kunt uit een goddeloze omgeving? Wie heb je nog meer? En ik denk dat we allemaal wel namen in ons hart hebben. Waar we aan moeten denken. Op dit moment ook. Nu, breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten toe. Een waarschuwing. God gaat ingrijpen in de wereldgeschiedenis in Sodom en Gomorra, zoals hij al eerder had gedaan bij de toren van Babel en de dagen van Noach. Broeder, zuster. Maar Lot, zijn getuigenis was krachteloos geworden, want hij was één van hun geworden. En als hij zich dan ook richt tot zijn schoonzoons, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen, wat kun je elkaar dan waarschuwen? Dat Paulus zegt ook tegen de broeders en zusters in Korinthe: bind geen juk aan met de ongelovigen. Wat is het belangrijk, ouders, als je kinderen hebt, om hun te wijzen dat ze een partner kiezen die ook de Heer Jezus kent. Dat zijn dingen die bijna niet meer benoemd worden, want men is angstig ervoor om ze te benoemen. Maar wat voor gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Toch helemaal niets. En ik moet je ook waarschuwen, jonge mensen, dat als je een relatie hebt en je bent zelf een kind van God met een ongelovige, dan is de vraag, bid er maar om, dat je wijsheid krijgt om een andere weg te gaan. Mensen zeggen dan, ja, maar misschien komen ze tot geloof. Daar hebt u geen bericht van gehad. De eerste opdracht die God geeft, bind geen juk aan met de ongelovigen. We zulke voorbeelden in het woord van God, dat Israël zich volledig moest afzonderen van de volken. En wat deden ze? Ze haalden alles binnen. En het is hun tot een val geworden tot op de dag van vandaag. En het is de genade van God dat hij straks weer terugkomt om het geestelijk herstel van zijn volk te bewerken. Want het komt niet voort door mensen, maar door God zelf. Dus dat leest in Ezechiël, dat dal van het dorre doodsbeenderen, dat het herstel van Israël zich in zal zetten en dat het eerst een lichaam wordt met vlees en zenuwen en een geest erin, maar dan komt de echte geest met een grote G, die komt bij hen binnen en die brengt het leven. broeder, zuster, als ze een ontmoeting zullen hebben met hun Messias. Ja, hij was als iemand die een leugen vertelde, zegt een andere vertaling. En toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan en ze zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde. Kan me dat voorstellen? Hij was schat en schatrijk, was hij Sodom en Gomorra ingegaan. Hij was met Abraham opgetrokken en het was hem tot grote zegen geweest. En dan zit hij daar in Sodom en Gomorra en hij wil natuurlijk dat vasthouden. Maar broeder, zuster, laten we heel eerlijk zijn. Als je in contact komt met de Heer Jezus Christus, en ik wil een stap verder gaan, als je afscheid moet nemen van dit leven, kun je niks meenemen. Niks. Helemaal niks. We hebben het gezongen met elkaar. Is uw paspoort getekend. Nu, je kunt je nogmaals voor. Hij aarzelde. En ze grepen de mannen bij de hand. Zijn hand en de hand van de vrouw. En de hand van zijn twee dochters. Omdat ze de Heere hem wilden sparen. Ze brachten hem naar buiten. En leidden hem buiten de stad. En dan komt er ook weer een discussie. Hij wil weer ergens anders heen dan dat de weg aangewezen werd. En dan vind ik het eigenlijk zo mooi, daar ben ik ook weer begonnen te lezen. In het 22e vers, haast u, zegt hij, vlucht daarheen. Want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. Nu, deze avonden staan in het teken van de komst van de Heer Jezus. En als er ooit een tijd is geweest dat we elkaar op het hart moeten drukken, dat de komst van de Heer Jezus aanstaande is, dan is het de tijd van nu. Broeder, zuster, toen ik vanmorgen in de auto stapte, toen was het een bewolkte hemel. En toen zei ik tegen mezelf, hij zou vandaag kunnen komen. Leeft u ook in die verwachting? Nee, we hoeven niet levensmoe te zijn. Maar al de tekenen onze dagen zeggen mij zijn komst genaakt, zegt het lied. Van de bruigom die zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt. En de profeten in het Oude Testament, die hebben als het ware geprofeteerd van de komst van de Heer Jezus in het vlees. En het is realiteit geworden. En waar we ons nu moeten bezighouden is niet van wat kunnen we allemaal klaarmaken in deze tijd. En wat zouden we moeten doen om de komst van de Heer Jezus te bespoedigen. Want dat denkt men ook nog te moeten doen. Als we het hebben over het koninkrijk, dan zeggen er heel veel van gelovigen. Ja, wij moeten het koninkrijk, moeten we hier vestigen op aarde. En als we dan de zaken goed in orde hebben gemaakt, dan kan de Heer Jezus terugkomen. Prutswerk. Helemaal niks. De Bijbel zegt ons dat er een steen uit de hemel losgemaakt zal worden. Zonder mensenhanden. Daar wordt gesproken over de hoeksteen. De Heer Jezus Christus. Broeder, zuster. We hebben het profetisch woord wat zeer vast is. En weet u wat ik in deze geschiedenis lees? En u mag dat met mij lezen. Vlucht daarheen, want we kunnen niets doen. Zolang de Heilige Geest nog op aarde is, zal de antichrist nooit tot volle ontplooiing kunnen komen. De apostel Paulus zegt dat in de Thessalonicenzenbrief. Wat hem wederhoudt, weet gij lieten. En die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden weggenomen zal worden. Er wordt gesproken over de Heilige Geest die in de gelovigen woont. En we weten op grond van de Bijbel dat als straks de gemeente in heerlijkheid wordt opgenomen, dat zal een geweldig moment zijn dat ook de Heilige Geest van de aarde vertrekt. Want God zal nooit de gelovigen en zijn Heilige Geest oordelen. Want broeder, zuster, het oordeel is in Christus van ons afgenomen. We komen niet in het oordeel. Er zijn mensen die denken dat ze door de grote verdrukking moeten. We hadden een broeder in de gemeente die zei dan altijd: goede reis, ik niet. Ik hoop dat u hem vat. Wij zijn niet onder het oordeel. We leven onder de genade. En de engelen konden niets doen tot op het moment dat Lot vertrokken was. Hij was toch nog de man die rechtvaardig was. En we zien eigenlijk in die hele lijn vanaf Genesis, ik wil die toch nog even benoemen, de hele lijn vanaf Genesis zien we op een gegeven moment Henoch verschijnen, de zevende van Adam. En dan lezen we daar: en Henoch wandelde met God. En God nam hem weg. Gebeurt ook met de gemeente. De gemeente, als het goed is, wandelt met God. En in een punt van de tijd worden we straks opgenomen. En dan komt de volgende man Gods in beeld. En dat is Noach. En Noach moest een ark bouwen. U weet dat wel, hè? Dat is een hele bekende geschiedenis. Nou ja, wie bouwt er nu een ark terwijl het nog nooit geregend had? Dat doe je toch niet? Nou, hij wel, want hij gelooft in God. Maar Noach is een type van Israël. De wateren van het oordeel gingen over deze wereld en Israël bleef, of Noach bleef op die wateren. Hij werd als het ware door de ark gedragen naar de wereld daarna. Die vernietigd was door de zondvloed. Zo is Henoch een type van de gemeente. Je opgenomen wordt in heerlijkheid. En Israël blijft op deze aarde. Het is een aardsvolk. En de Joden die nu tot geloof komen, worden ingelijfd in de gemeente. Maar we weten op grond van Gods woord dat ook Israël straks zijn behoud krijgt. Niet op werken of goede dingen, maar door het geloof, door de ontmoeting van de Heer Jezus Christus. Broeder, zuster, we gaan nog even door. Die vlucht, dat heeft op zich ook nogal wat ingrijpends voor Lot. Want de vrouw die zag achterom en ze werd een zoutpilaar. De Heer Jezus zegt ons in het Nieuwe Testament dat iemand die de hand aan de ploeg slaat, moet niet achterom kijken. We moeten ook nooit achterom kijken. Er zijn, ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt, maar ik kom toch met een hoop gelovigen in contact. Die leven nog altijd in het verleden. En het is goed dat als je iets wilt delen, dat je ook je getuigenis eens een keertje geeft, hoe je tot geloof bent gekomen. Maar het is ook belangrijk om te benoemen, wat betekent de Heer Jezus nu voor u? Dat is ook belangrijk. Ik ben wel op conferenties geweest, er waren altijd dezelfde mensen aan het woord. Ik zou hun getuigenis beter kunnen vertellen dan ze zelf deden. En dat is leven in het verleden. Ze konden maar één dag genieten van manna, wat uit de hemel neerdaalde. En de volgende dag was het in de woestijn weer een nieuw manna. En in het weekend was het voor 2 dagen. Op de wind, dan spreek ik even over het zeilen. Ik kan niet zeilen. Ik hou wel van varen, maar kan niet zeilen. Maar op de wind van gisteren kun je vandaag niet vooruitkomen. En zo is het ook in het geloven, broeder, zuster. Geloven moet een frisheid uitstralen. Nu, wat gebeurde er eigenlijk met deze Lot? Ik lees u dat vers 29. Het gebeurde toen God de steden van deze vlakte te gronden richtte, dat God aan Abraham dacht. Daarom leidde hij Lot uit het midden van de verwoesting. Ziet u hoe het gebed van Abraham ook invloed had op de dingen van de Here? En nu lees ik nog een paar versen met u. En dat is op het eind van Genesis 19. Wat gebeurde er? Die twee dochters van de vader, die wilden graag kinderen. Nu, dat leek hun schier onmogelijk. En wat doen ze dan? Ze voeren hun vader dronken en ze gaan bij hem liggen. Om zijn beurt. En dan komen twee volken uit de voorschijn. De Ammonieten en de Moabieten. Die tot in het tiende geslacht, tot in eeuwigheid niet in de vergadering van Israël mochten komen. En dat zeg ik u vanavond en daar ben ik zo dankbaar voor. Moet u het geslachtregister eens lezen van de Heer Jezus. U komt er 5 vrouwen, komen daarin voor. En die 5 vrouwen, die vertegenwoordigen het evangelie van zonde tot en met de belofte. Daar komt ook Rut in voor. De Moabitische. Mooi, hè? Ik vind het zo mooi. Dat is een genade van God. Broeder, zuster, wij hadden het ook toch niet verdiend. Maar door de genade hebben we gezongen. Mogen we beter behouden te zijn. En dat is nu juist het wonder van Gods genade. Hij gaf zijn zoon voor u en mij. Omdat wij tot leven zouden komen. Maar we weten dat de Moabieten en de Ammonieten het Israël heel moeilijk hebben gemaakt. Ook tijdens hun uittocht. Maar goed, ik wil nog even terug en dan ook afsluiten. Wat is de keuze in u, in jou? Wat voor keuzes maken we? Maken we keuze overeenkomstig de wil van God? En worden onze keuzes bepaald door de werking van Gods geest in ons leven? Of maken we onze eigen keuzes? Het is voor Lot catastrofaal geworden. Met zeer veel rijkdom ging hij Sodom en Gomorra in. En in pure armoede trok hij uit. En zijn leven moest als het ware nog, ja, door anderen zo gered worden. Want hij was niet van plan uit te trekken. Broeder, zuster, bepalend. Wat is onze, wat u en mijn keuze is. En dan ben ik ontzettend dankbaar. Dat we vanavond, u en ik, iets hebben mogen zien van Lot. En dat het u niet vreemd hoeft te zijn. En dan wil ik u meegeven. Als u geestelijk gezien in een omgeving woont. U moet het wel in het geestelijk perspectief zien. Waar u geen voeding krijgt. En waar u dreigt dat u ondersneeuwt van alle gedachtegoed wat in deze wereld leeft. Dan zou ik u op uw hart willen binden. Denk eens na. En trek uit die omgeving. Zoek gelovigen op. Waar je het geloof in de Heer Jezus mee kunt delen. Dat is heel en heel belangrijk. De geschiedenis spreekt voor zich. Een keuze, nogmaals, is bepalend voor ons verdere leven. En een goede keuze brengt ook goede vruchten met zich mee. Wij gaan, broeder, zuster, ik moet even kijken op het overzicht. En we gaan een lied met elkaar zingen. En na het lied wil ik ook een paar liederen voor u zingen. de Heere danken en ik wil u er graag in voorgaan. Vader in de hemel, wat zijn we toch bijzonder bevoorrechte mensen. We hebben vanavond met elkaar, zoals we hier zitten, een moment in uw liefdevolle nabijheid te mogen zijn hier. Want we hebben het in het begin ook naar u uitgesproken. U bent in ons midden. Wat is dat een zegen. Dat u spreekt tot onze harten door uw woord en door de gezongen liederen. En het laatste hier, ja, en de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom en die wil, neem het water des levens om niet. Die rivier van levend water stroomt nog door deze wereld. Het is, ja, de werking van uw geest. En als die, ja, in ons binnenste is, dan is dat een fontein wat opspringt tot in het eeuwige leven. Dank u wel hier voor de voorbeelden die u geeft in uw woord. Wat is het belangrijk om na te denken over de keuzes die we maken. En hier jong en oud, we ontkomen er niet aan om dagelijks keuzes te maken. En er zijn die echt geleid door de werking van uw Heilige Geest. Ik bid u voor een ieder die hier vanavond aanwezig zijn, dat we dat mogen ervaren. En dat het geloof niet een dode letter of een materie is, maar het geloof is een wandelen met u. We hebben ook gezongen, geloven alleen. Alles is mogelijk, geloven alleen. En het enige wat u van ons vraagt, dat is dat we geloven. En geloven betekent ons vertrouwen stellen op de Heer Jezus. We zijn heel dankbaar dat we elkaar mochten ontmoeten. We hebben elkaar waardevolle dingen mogen voorhouden. En we zijn rijk in de Heer Jezus Christus. En daar past ook onze omgeving bij hier. Om die rijkdommen te ervaren. En wat is het heerlijk om als gelovigen bij elkaar te zijn. Om uw naam te verhogen. Want u bent het waard te ontvangen. Al onze lof, dank en aanbidding. Heere, gaat u met een ieder van ons. U kent ten diepste de dingen waar we mee worstelen. Maar we leggen ze in uw hand, Heer. Want u bent een vriend, Heer Jezus, die ons nooit zal verlaten. En u luistert altijd naar ons. Wat een zegen. Uw woord zegt het ook, ik heb u vrienden genoemd. Wat zijn we dichtbij? Wat mogen we dichtbij komen? En door het geloof en door de kracht van de Heilige Geest mogen we uitroepen, Abba, Vader. We mogen horen bij het gezin van u. En daar danken we u voor vanuit de grond van ons hart, Vader. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan ons slotlied zingen. En onder het voorspel is de collecte. Ik van harte wil bij u wel aanbevelen. Daar zingen we, als er gecollecteerd is, lied 1 en 2 van 769. En we zingen dat lied staande. Dan bidden we om de zegen van de Heer. En daarna zingen we het derde couplet. Ik ben bijzonder dankbaar dat ik u vanavond mocht voorgaan in de woordverkondiging. Ik vind het een vreugde om van mijn heiland en verlosser te mogen spreken. En ik vind het ook elke keer weer een genade om het te mogen doen. En ik hoop dat de Heilige Geest en het woord uw hart heeft mogen bereiken. Broeder, zuster, wat is het belangrijk dat we juist in deze tijd laten zien dat we hem toebehoren tot eer van zijn naam.
Oh.
van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, leidsman en trooster op ons levenspad, zij en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.